Goedemorgen, broeders en zusters. Het is heerlijk om hier bij elkaar te zijn en al zoveel mooie liederen gezongen te hebben. We willen deze morgen stilstaan bij de verheerlijkte hoge priester. En het is hemelvaart, dus we gaan ook het hemelvaartsverhaal, de geschiedenis van hemelvaart lezen deze morgen. Die kunnen we vinden in Lucas, het einde van Lucas, maar ook in Handelingen. En ik lees met u de versie uit Handelingen, die begint bij vers 4. En dan lezen we: en toen hij, de Heer Jezus, met hun samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ja, als je dan aan zo'n preek begint voor hemelvaart, dan komt de vraag bij je op: wat betekent het precies voor ons? Wat betekent het dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is? Wat heeft hij daar gedaan? Wat doet hij daar? Wat is hij daar bezig te doen? En ik dacht aan vier verschillende dingen waarvan we mogen weten dat die op dit ogenblik gebeuren of zijn gebeurd. Ten eerste heeft de Heer Jezus zijn bloed gepresenteerd in de hemel. We weten niet precies wanneer dat gebeurd is. Is dat gelijk na zijn opstanding gebeurd? Sommige mensen denken van wel, want als hij dan Maria tegenkomt, dan mag die hem niet aanraken, want hij is nog niet tot de Vader gegaan. Is hij op dat moment eerst naar de Vader gegaan om zijn bloed te presenteren? Of is dat op een later moment geweest? Dat weten we niet precies, maar het feit is, en dat is het allerbelangrijkste, het is gebeurd. Hij heeft dat gedaan en we kunnen daarover lezen in Hebreeën 9. Hebreeën 9, vers 24... zegt: want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. Hij heeft zichzelf geofferd en hij heeft zijn bloed gepresenteerd. Hij is de hemelen doorgegaan, staat daar. Dat geeft het idee dat alle uithoeken van de hemel hebben gezien dat hij het offer heeft gebracht en zijn bloed heeft gegoten. En dat is een van de dingen die hij gedaan heeft na zijn opstanding. Hij heeft na zijn hemelvaart de geest gezonden. Daar gaan we over 10 dagen bij stilstaan. En Handelingen 2 vers 33 zegt ons, daar is Petrus die een toespraak houdt, dat God de Vader Christus verhoogd heeft en als bewijs daarvan de Heilige Geest gezonden heeft. En we weten vandaag ook als derde punt, hij is onze middelaar. Hij is onze voorbidder. Hij pleit voor ons. En dat is waar we deze morgen in het bijzonder ook bij weer stil willen staan. Hij bereidt ook een plaats voor ons voor. Dat is Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt dat hij naar de Vader gaat. En dat hij een plaats voorbereidt. En als die plaats voorbereid is, dan gaat hij komen. Opdat wij ook mogen zijn waar hij is. En die plaats is hij nog steeds bezig voor te bereiden. En ik geloof dat dat doorgaat tot het moment dat de volheid der heidenen vol is. En hij komt om zijn gemeente tot zich te halen. Maar vandaag staan we erbij stil dat hij onze verheerlijkte hoge priester is. En daarom willen we stilstaan bij wat dat voor u en voor mij betekent. En we kijken met name naar 6 aansporingen, omdat hij onze hoge priester is. Onze grote, verheven en heerlijke hoge priester. En deze aansporingen die beginnen allemaal met laten wij. En we vinden ze in Hebreeën 4 en Hebreeën 10. Ik neem ze met u door. In Hebreeën 4 vers 14 staat er: nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Hier staat, laten wij de belijdenis vasthouden. En wat is die belijdenis? Nou, dat is de belijdenis dat hij, de Heer Jezus, het offer geworden is. Maar ook tegelijkertijd de priester geworden is die dat offer gebracht heeft. En hij moest mens worden. Hij moest een lichaam als een mens gaan krijgen om dat offer te kunnen gaan worden. En om ook de hoge priester te kunnen gaan worden. Daarom kwam hij op deze wereld om dat offer te gaan worden. Maar hij werd het volmaakte offer. Hij werd in alle dingen verzocht, maar zonder te zondigen, staat er. Hij maakte dezelfde verzoekingen in dit leven, in zijn leven, mee als dat wij dat kunnen meemaken. Maar hij heeft niet 1 keer gezondigd en daarmee werd hij het volmaakte lam. Maar hij kende de menselijke emoties. Hij weende bij het graf van Lazarus. Hij weende over Jeruzalem, omdat hij wist wat er zou gaan gebeuren met die stad. Hij was bedroefd met de weduwe die haar enige zoon moest missen. Hij ging door de emoties die wij ook hebben, waar wij ook mee te maken hebben. Hij werd verzocht, we kennen de verzoeking in de woestijn. En hij is daar allemaal doorheen gegaan. En hij werd door dat alles heen de hoge priester die met ons mee kan voelen. En als we dan verder lezen, dan lezen we in vers 16: laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Wat een geweldig iets is dat wij een troon van genade hebben. Ik moest denken aan koningin Esther. Mordechai die wilde dat koningin Esther naar de koning zou gaan En haar tegenwerping was, ben al een tijd niet meer uitgenodigd en ik riskeer mijn hoofd. Niemand mag zomaar binnenkomen bij de koning. Als de koning met zijn verkeerde been uit bed gestapt is, als hij in een slechte moed is, dan kan het je kop kosten. En ze kwam tot het punt dat ze zegt, kom ik om. Ik moet gaan voor het goede van mijn volk. En dan staat er in Esther 5 vers 2, en het gebeurde toen de koning Esther zag staan dat zij genade vond in zijn ogen. Nou, wij zijn niet afhankelijk van de willekeur, van de gevoelens van een koning, van een aardse koning. Maar wij weten dat we een hemelse genadetroon hebben waar we elk moment altijd terecht kunnen. We kunnen het zo gek niet maken of God staat ons op te wachten om toch weer terug te gaan naar hem, om genade te vinden. Genade, God geeft ons wat we niet verdiend hebben. En barmhartigheid, God geeft ons niet wat we wel verdiend hebben. De eeuwige verdoemenis, de eeuwige uitsluiting van Gods aanwezigheid. We mogen altijd genade en barmhartigheid vinden. En wat staat erbij? En hulp op het juiste tijdstip. Wij willen graag eigenlijk alles al gegarandeerd hebben voor morgen en weten dat dat onze problemen voor morgen ook al opgelost zijn en we kunnen ons zorgen maken over hoe dit zal gaan en dat zal gaan en wat er morgen zal gebeuren en hoe de uitslag van de dokter zal zijn en hoe het zal gaan met je baan en al die dingen meer. Je kunt je er zorgen over maken. Maar hier staat dat onze hemelse hoge priester ons hulp geeft op het juiste tijdstip. En we hebben vandaag niet de hulp nodig van morgen. Die komt morgen. En het zal komen op het juiste tijdstip. En we hebben daar een grote hoge priester die voor ons pleit. Maar we weten ook dat de Heilige Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, staat er in Romeinen 8, vers 26. Wij kunnen zo gemakkelijk komen in een situatie dat we niet weten hoe we moeten bidden. Moet ik bidden voor genezing of dat hij of zij juist spoedig bij de Heer mag zijn? Moet ik bidden of dit wel doorgaat of dat dat niet doorgaat? Deze situatie, deze baan, deze omstandigheden. En wij weten het niet altijd. En we mogen dat ook aan de Heere zeggen. En we mogen soms zuchten omdat we niet weten hoe we het moeten zeggen, hoe we moeten bidden. Maar hij pleit met ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ga naar Hebreeën 10. Daar hebben we nog vier laten wijs. En in vers 19 van hoofdstuk 10 staat, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. Er staan hier eigenlijk vier dingen achter elkaar. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. In het oude verbond was het zo dat de mensen als het ware op een afstand werden gehouden. Het waren de priesters die in het heiligdom mochten dienen. Het was de hoge priester die eenmaal per jaar het heilige der heiligen mocht binnengaan om offers te brengen op grote verzoendag voor zichzelf, voor zijn familie, voor het volk. Maar wij worden bemoedigd om dichtbij te komen, om te naderen. En dat is zo bijzonder, dat suggereert ook dat wij priesters zijn. En dat is ook zo. Want dat zegt Gods woord. In 1 Petrus 2 vers 5 zegt Gods woord van u en van mij dat wij een heilige priesterschap zijn. En als we nog even verder gaan, Ab heeft vanmorgen een Openbaring 1 vers 7 gelezen volgens mij. Maar in vers 6 staat dat wij een heilige priesterschap, dat we een koninklijke priesterschap zijn. Een koninklijke priesterschap. In het Oude Testament kon dat nooit samengaan. Maar Christus was wel de koning-priester en wij mogen een koninklijke priesterschap zijn. En in hoofdstuk 5 van Openbaringen gaat het eigenlijk nog een stap verder. Daar staat dat we een koninklijke priesterschap zijn en dat we met hem als koningen zullen heersen. Heeft u er al een beeld bij hoe dat zal zijn? Nou, ik probeer me daar iets bij in te denken, maar dat is nog maar heel beperkt. En wat er allemaal voorbereid is, daar zegt Paulus van wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat is geweldig mooi, daar kunnen we ons met onze aardse voorstelling geen voorstelling van maken. En het voorhangsel is gescheurd, wij mogen naderen tot hem. En dan staan hier die vier dingen, heb ik net genoemd, met een waarachtig hart. God wil ons hart. Mijn zoon, geef mij uw hart, staat erin, Spreuken. En we kunnen allerlei dingen ondernemen. Allerlei activiteiten in en buiten de kerk en voor het welzijn van mensen. Maar het gaat vooral om ons hart. Hoe is ons hart daarin om die dingen te doen? En we mogen het doen ten tweede ook in volle verzekerheid van het geloof. De volle verzekerheid van het geloof. En we weten dat al Gods beloften die hij in het verleden beloofd heeft, dat velen zijn vervuld. En dat is ook het bewijs dat alles wat er nog gaat komen ook vervuld gaat worden. En dan staat er als derde, ons hart gereinigd van een slecht geweten. Nou, door de wedergeboorte kunnen we een nieuwe schepping zijn. Zijn we een nieuwe schepping? En zijn als het ware de deurposten van ons hart met het bloed van het lam besprenkeld. En kan de verderfengel geen invloed meer op ons hebben. Satan die zal ons vaak willen aanklagen. Kijk eens, daar doe je het weer. Je ging weer in de fout. Weer diezelfde verkeerde gedachten van je. En wij mogen wijzen op onze hemelse hoge priester die het alles heeft volbracht. En ons lichaam gewassen met rein water staat er ook in dit stukje. Efeze 5 vers 25 en 26 spreekt ons over de relatie van de man en de vrouw. De man die zijn vrouw moet liefhebben. Evenals Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf heeft gegeven en die ook reinigt door het waterbad van het woord. Het woord is wat ons reinigt. En daarom is het zo belangrijk dat we in Gods woord blijven. Dat we dat tot ons nemen. Dat we dat overdenken. Dat we dat memoriseren. En dat kan ook slaan op de dagelijkse voetwassing. Want zo gemakkelijk wandelen we door het leven en komen er weer dingen in ons leven. Ja, waardoor we moeten zeggen, hé, dat was niet goed wat ik dacht of wat ik deed of wat ik zei. En ik moet dat belijden en ik moet weer terug voor die dagelijkse voetwassing naar onze Heer Jezus. En dan staat er verder in dit gedeelte, vers 23 zijn we nu. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Nou, eigenlijk zagen we al een soortgelijk iets in hoofdstuk 4. Maar hier wordt het woordje onwrikbare nog bijgenoemd. onwrikbaar vasthouden, omdat hij altijd getrouw is. Want welke belofte van God is er nou niet uitgekomen? En ik moest denken aan dat onwrikbare. Ik dacht aan een schip wat met een hoge springvloed ergens op een hoge rots was vastgelopen en daar jaar in jaar uit, tientallen jaren al ligt en andere stormen komen, maar hij kan niet wegspoelen meer, want hij ligt daar onwrikbaar vast. Kan niet meer loskomen daarvan. En zo moet onze belijdenis ook zo zijn dat we niet anders kunnen dan onwrikbaar ons vasthouden aan die hoop en dat belijden. Hebreeën 10 vers 24. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Dat was vers 25. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij op elkaar letten. Hier wordt het woordje liefde genoemd. En liefhebben is niet bedoeld als een emotie. Natuurlijk kan het een emotie zijn. Zeker als je jong bent en je hebt net verkering en je bent verliefd, dan kan het een emotie zijn, maar het is veel meer een wilsbesluit. Als ik denk aan het zendingsveld en je gaat vol enthousiasme naar het zendingsveld en je merkt dat die mensen toch niet zo lieflijk zijn en ze willen van alles van je hebben en ze halen je 's nachts midden in de nacht uit je bed voor van alles. Dan kan die liefde soms wel eens gemakkelijk weggaan en dan moet het een wilsbesluit worden om toch lief te hebben. Dat kan natuurlijk ook in een huwelijk gebeuren, dat je zegt, nou, ik ken nou de onhebbelijkheden van mijn partner, maar ik besluit toch lief te hebben. We hebben zo'n uitspraak die zegt, love is the root of missions, perseverance is the fruit of missions. Als je dat toepast op de gemeente, kun je zeggen, liefde is de wortel van dienstbetoon, maar volharding is de vrucht van dienstbetoon. En dan komen we bij het vers wat ik net al gelezen heb. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En ik heb hierbij geschreven, vers 25 is dat. Laten wij uitzien naar de grote vereniging. Dat staat hier niet in de herziene Statenvertaling. Maar eigenlijk is het woordje bijeenkomst hier vereniging. Het Griekse woordje is episynagoge. En dat wijst op een volkomen vergadering. En dat woordje komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. Episynagoge. En de andere keer dat het voorkomt, laat het wat meer licht schijnen op wat de werkelijke betekenis is. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 staat er, en wij vragen u dringend, broeders, met de betrekking op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. En daar gaat het over de opname van de gemeente, als je het leest in de context van dat Bijbelgedeelte en ook van Thessalonicenzen 1 en 2, wat daar voornamelijk over gaat. Het is jammer dat het in veel Bijbelvertalingen eigenlijk het idee geeft van, ja, je moet naar de kerk blijven gaan. Heel vaak is dit gebruikt om mensen die niet zo trouw waren in hun kerkgang te bemoedigen om te blijven komen. Het is het verhaal van een predikant in Schotland. En Schotten die praten niet zoveel, maar die predikant die ging naar zijn gemeentelid die niet zo getrouw was in de kerkgang. En ze zaten daar samen bij het kolenvuur, zwijgend. En op een gegeven ogenblik haalde dominee een houtskool uit het vuur en legde die apart. En na een klein poosje was die al snel uit. En toen zei het gemeentelid, ik heb het begrepen, dominee. En het is belangrijk om samen te komen en het vuur aan te wakkeren. Ik heb er vanmorgen al zo van genoten om gewoon naar de liederen te luisteren. En op je in te laten werken wat we zingen. Maar ook de gebeden die gebeden zijn. Daar kwam eigenlijk al zoveel lofprijzing in naar voren, maar ook heel veel theologie. Waarheden uit Gods woord werden er genoemd. En dat is zo goed om zo samen te komen. Maar ook samen te werken. En dan kun je elkaar ook aanvuren. Dit heeft dus betrekking op de opname van de gemeente. De vergadering van onszelf tezamen staat er eigenlijk. De grote dag die Christus ons bereid heeft, waarvoor hij nu bezig is een plaats voor te bereiden, volgens Johannes 14. En als die plaats klaar is en de tijd is klaar, dan komt hij om ons tot zich te nemen, opdat wij ook mogen zijn waar hij is. Horatio Spafford die heeft het lied gecomponeerd, When Peace Like a River. En er is één couplet, dat vind je in een heleboel hymnboeks, in een heleboel liederenboeken niet terug. En het heeft juist zo'n geweldige waarheid, omdat ik denk dat Horatio Spafford het goed begrepen heeft wat er gaat gebeuren. En dat couplet begint met: But Lord, it's for thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. Maar Heer, het is voor u dat we voor uw komst wachten. De lucht, niet het graf, is ons doel. Samenvattend over de 6 keren waar we gelezen hebben, laten wij, kunnen we zeggen, wij hebben een grote hoge priester. En wij hebben altijd toegang tot die grote hoge priester. En we hebben een hoge roeping om een rein leven te leiden voor hem. En we worden bemoedigd om op elkaar te letten en elkaar aan te vuren en te wijzen op de spoedige en complete en grote heerlijke vereniging met hem die gaat komen. Eerst komt hij voor zijn heilige en daarna zal hij ook met zijn heilige komen. Handelingen 1 vers 11 eindigt het gedeelte over de hemelvaart. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Er is een heel mooi lied wat ons spreekt over de hoge priester. En we hebben het deze morgen al gezongen, maar ik wil het graag nog een keer voorlezen, omdat het zulke mooie waarheden verkondigt. Het was lied 546 en het zegt: Nabij Gods hoogverheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt, Gods eigen zoon, en priester tot in eeuwigheid. Mijn naam, uw naam, geschreven in zijn hand, bewaart hij eeuwig in zijn hart. Ik weet, geen aanklacht houdt meer stand, wanneer mijn redder pleit voor mij. Al klaagde Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Omdat hij al mijn zonden droeg en door zijn bloed ben ik nu vrij, Want Jezus' offer was genoeg. Voor Gods vergeving, ook voor mij. Ja, hij is mijn gerechtigheid. Want zie, het lam is opgestaan. Hij troont als Heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. En dit is ook zo'n mooi couplet. Ik leef in hem, door hem, voor hem, met hem. Kunnen we dat zeggen? En hij in mij. Zo één met hem sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten aan zijn zij, mijn Jezus, Redder en mijn Heer. Laten we danken en bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we door u tot de Vader mogen gaan. Dat we deze morgen er zo specifiek bij stil mogen staan. Dat u naar de hemel gegaan bent. In de eerste plaats om te laten zien dat het offer volbracht was, om uw bloed te presenteren. Maar dat u daar vandaan ook de Heilige Geest heeft gezonden om ons te helpen in dit leven, in deze aardse reis totdat we bij u zijn. Om ons kracht te geven, om ons wijsheid te geven, om ons te helpen in elke situatie, om het evangelie te verkondigen in deze wereld. En we danken u dat we ook mogen weten dat u daar onze hoge priester bent. En dat u bidt en pleit en dat u helpt op het juiste moment. Wat een bijzondere waarheid is dat, dat we door dit leven mogen gaan en mogen weten dat u daar steeds bent om bijstand te schenken. Maar dat we ook door dit leven mogen gaan met een geweldig uitzicht en een geweldige hoop. Het is al een aantal keren vanmorgen geroemd, maar het is waar. De dag komt, en misschien gaan we het spoedig meemaken, dat u komt voor uw gemeente, voor uw kinderen, voor ons. Heer Jezus, we willen u zo hartelijk danken voor het werk wat u gedaan heeft voor ons aan het kruis. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor het zenden van uw Zoon. We willen u danken voor het zenden van uw Heilige Geest. En dat we zo door dit leven heen mogen gaan, vol verwachting, met een blij uitzicht. Ook het blijde uitzicht dat we hen weer zullen gaan ontmoeten die ons hier in deze aardse reis ontvallen zijn, dierbaren, die we dan terug zullen zien. Maar het heerlijkste en het grootste zal zijn om u ook, om u toch te zien, Heer Jezus. We danken u dat we daar steeds meer in ons leven naar uit mogen zien. Heere, u kent de omstandigheden van een ieder van ons. Zijn mensen hier die fysieke problemen hebben en we bidden, Vader, dat u daarin ook heel dicht nabij wilt zijn. Ook mensen met psychische problemen, mensen met verdriet, mensen met rouw. U kent een ieder van ons. Heer, als we kijken naar de wereldsituatie, dan is er zoveel moeite en zoveel ellende. Zoveel oorlogen. En dan bidden we dat uw koninkrijk spoedig mag komen. Dan bidden we dat het spoedig ook de vrede van Jeruzalem mag worden. In Jezus' naam. Amen.